Goedemiddag allen, de dienst gaat beginnen. Oh. En daarbij kondig ik het eerste lied aan, Johannes de Heer 968. 968, majesteit, groot is zijn majesteit. Eerste lied. Ja, dan gaan we twee bladzijden omslaan naar 981. 981. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus weer komen op de wolken, als al wat leeft, de natie en de volken zich voor hem zullen buigen vol ontzag. We zingen daarvan alle liederen. 981.
Oh.
Johannes de Heer 8:39. 839, daar zingen we alle versen van. Weldra komt de Heer op de aarde om zijn koninkrijk te aanvaarden met de zijnen te regeren 1000 jaar. 839, alle versen. Goedemiddag allen, broeders, zusters en de gasten onder ons. En ook degenen die later meeluisteren via de Maranatha site. Ook hartelijk welkom uiteraard aan broeder Theo Niemeyer. We wensen je God zegen toe bij het brengen van zijn woord. Ook Tony weer hartelijk dank voor de begeleiding. De volgende mededelingen zijn er. Volgende week hoopt voor te gaan, volgende week zondag, Bert van Twillet, broeder Bert van Twillet. En hij zal deze dienst leiden. U bent daarvoor van harte ook uitgenodigd. Straks is er weer de boekentafel. Erachter staat Kenna, die u van alle informatie kan voorzien. Op verzoek van Arie Metos delen we nog mede dat de komende dinsdagavond er een lezing wordt gegeven door Henk Poot. Met als thema Kerk en Israël. Deze vindt plaats op camping De Hoge Linde, dwarsweg 65B in Overberg. Camping De Hoge Linde, dwarsweg 65B in Overberg. En de avond begint om Kwart voor acht begint de avond. Goed, voorbeden willen wij doen voor Israël en de gegijzelden en hun en de nabestaanden. Voor de Palestijnse christenen in verdrukking. En voorbeden ook voor Trudy Breunissen, die inmiddels weer herstellende is. Is ook alweer thuis. Ze heeft een TIA, maar dat is alweer herstellende, zoals ik zeg. En daar willen we ook voor bidden en danken. Karen van der Bos, de dochter van Bas van der Bos en Plony, is in Nederland. En ze is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Nederland, want ze had klachten, of het zal maar zeggen, er was malaria geconstateerd. Ook inmiddels is zij weer thuis. Ze gaat komende donderdag weer naar Ethiopië. En ze is nu ook herstellende. Ook daar weer gebed en dankgebed voor. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang ziet u de collectebus. En deze ook van harte aanbevolen voor uw gaven. Na de dienst is er weer gelegenheid voor het drinken van koffie of thee. En een goed gesprek uiteraard. U bent daarvoor van harte uitgenodigd in de zijzaal. De bloemen gaan deze keer nu wel naar Rini en Marian Schoenman. Dus gelukkig mee. Het is altijd een herkansing. Ja. Dat waren de mededelingen. Voor zover mogelijk gaan we staande zingen. Johannes de Heer 2,74, vers 1 en 2. En na Fotium groet vers 3. En we wensen u een gezegende dienst. Dus Johannes de Heer 274, 1 en 3. 1 en 2 en na Fotium groet vers 3.
Zullen we dit samen zijn in persoonlijk gebed aan de Heer opdragen. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donder slagen zeggende: Halleluja, want de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En zo zijn we ook vanavond, vanmiddag, samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook proberen het derde couplet van dit mooie lied te zingen. Laten we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, we hebben net een lied gezongen van hoop. We hebben net uit uw woord gelezen dat er een moment zal komen dat de Heer Jezus het koningschap zal aanvaarden en de enige koning zal worden hier op deze aarde. En zal regeren van pool tot pool, van zee tot zee. En dan zal er ook gerechtigheid zijn hier op aarde. Heer, dank u wel dat we als kinderen van God uit mogen kijken naar een geweldige toekomst. Ook als we naar de wereld om ons heen kijken, dan ziet het er niet zo geweldig uit, Heer. Er zijn zoveel nare dingen die gebeuren, zoals nu ook in Spanje afgelopen weken. Wat vreselijk dat zulke dingen ook zo heel dichtbij gebeuren hier in Europa. Maar we weten, Heer, dat al deze rampen ook aangekondigd worden door uw woord. Heer, we lezen in uw woord in Psalm 2 dat u spreekt en u verschrikt hen, de volkeren, door allerlei dingen die om ons heen gebeuren. En ondanks alles willen ze niet naar u luisteren. Heer, en ik wil u vragen, wilt u ons helpen om vanmiddag met open oren hier te zitten, maar vooral met een open hart, zodat u tot ons kunt spreken. Heer, dank u wel dat we zo deze middag aan u op mogen dragen. Ik wil u bidden, ook voor onze zuster Karin van der Bos, die voor de verjaardag van haar vader kwam. Bas, die vandaag zijn 86e verjaardag mag vieren, samen met Plony. Heer, wilt u dit gezin alsjeblieft heel dicht nabij zijn en ook als Karin donderdag weer terug gaat naar Ethiopië, wilt u met haar meegaan. Heer, zo willen we ook bidden voor Trudy Bruinissen. Heer, u weet wat er gebeurd is. Willen haar aan u opdragen. En wil u bidden, Heer, wilt u haar ook een volkomen herstel schenken. En zo willen we ook vanmiddag heel in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. Dat zo van alle kanten in het nauw gedreven wordt. Wat van zich afslaat, zichzelf probeert te verdedigen. Maar we weten, Heer, het is uw volk. Het is uw oogappel. Het is het volk dat u uitgekozen hebt. En ik wil u bidden, Heer, wilt u over dit volk waken. Ik bid in het bijzonder voor de Israëliërs die nog steeds gegijzeld zijn. Die nog in leven zijn. Heer, wilt u hen alstublieft verlossen. En dank u wel, Heer, dat we zo voor uw volk Israël, mogen bidden. Heer, zo willen we ook bidden voor hen die graag bij ons hadden willen zijn vanmiddag, maar niet konden komen. Wees dan ook heel dicht nabij. En met u bidden, Heer, wilt u ons vanmiddag een rijk, gezegende middag geven en zelf in ons midden zijn en uw werk onder ons doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat we vanmiddag elkaar weer zo mogen ontmoeten. Misschien rekenen de meeste mensen daar wel op. We hebben hier een poosje geleden 3 seminaravonden gehad. En het ging over het thema het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. We hebben van de 4 avonden 3 gehad. En ik heb toen gezegd, de laatste studie wordt vandaag gegeven. En vandaag gaan we het met elkaar hebben over het laatste stukje van de studie uit Daniël. Over het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. En dat met name het wereldgebeuren op weg naar het rijk van de Messias. De Heer Jezus die koning zal zijn. En we hopen dat we vanmiddag ook een hele mooie middag zullen hebben. Voordat we hierover na gaan denken, gaan we met elkaar nog een prachtig lied zingen. Lied 513. 513, waarin je ziet dat God getrouw is en zijn plannen ook door alles heen uitgevoerd wordt. 513, God is getrouw, zijn plannen falen niet. weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, maar er staat, we hoeven het niet op te slaan, maar in Psalm 2 dat de volkeren scharen zich samen. Ze stellen zich op tegen de Heer en zijn gezalfde Christus, maar ook het gezalfde volk Israël. En je ziet het gebeuren vandaag om je heen. Je ziet gebeuren dat eigenlijk het hele sentiment van de hele wereld zich steeds meer tegen het volk Israël keert. En daar hebben ze, daar maken ze het zelf ook wel een beetje naar. Als ze UNRWA verbieden, de VN-hulpverlening in Israël. Als ze schoolgebouwen bombarderen. En u weet wel, dat zijn allemaal basis van Hamas. Maar je ziet het in het nieuws gebeuren dat de wereld zich steeds meer tegen Israël gaat keren. En toen moest ik denken aan een geschiedenis van de Jezus, dat de Jezus verhoord wordt door Pilatus. Pilatus was de stadhouder van Judea. De Jezus was gevangen genomen in Jeruzalem. Nou, Jeruzalem hoort bij Judea, dus Pilatus was de eerste die hem zou moeten gaan verhoren namens het Romeinse Rijk. En dan staat er op een gegeven moment dat Pilatus ontdekte dat Jezus uit Galilea kwam. En toen dacht hij, oh kijk, in Galilea daar heerst Herodes. Dus weet je wat ik doe? Ik stuur Jezus naar Herodes. Pilatus en Herodes hadden altijd vijandschap met elkaar. Konden elkaar niet uitstaan. Maar toen Jezus bij Herodes gebracht werd, nou, toen dacht hij van, dit is de dag van mijn leven. Ik heb hem al zo vaak willen horen, zo vaak willen zien. En Herodes heeft Jezus verhoord en ook weer teruggestuurd naar Pilatus. En weet je wat er dan staat? Vanaf dat moment werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Ze werden bevriend. Waarom? Als je dezelfde vijand hebt, dan word je vrienden van elkaar. Nou, dat zie je vandaag in deze wereld gebeuren. Ze hebben dezelfde vijand en die vijand wordt steeds meer gefocust op het volk Israël. De volkeren scharen tezamen in strijd, in slagorde tegen de Heer, tegen zijn volk, tegen Christus. De duivel wordt ook wel genoemd de tegenstander. En de tegenstander die laat steeds meer van zich horen. En u zult het gaan ervaren de komende tijd, dat je de tegenstand steeds meer gaat ervaren in de samenleving waarin je woont, zelfs in de kerken waar je soms lid van bent. Dat je dan tegenstand kunt ervaren omdat je je vast wil houden aan het woord van God. Tegenstand. Nou, die tegenstand heeft Daniël ook heel duidelijk ervaren. We zijn in september 3 keer bij elkaar geweest hier in de zaal. En met elkaar nagedacht over het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel. Naar aanleiding van het boek Daniël, de eerste 6 hoofdstukken van Daniël. En in de eerste 2 hoofdstukken hebben we gezien het wereldgebeuren in, vogelvlucht hebben we hier gezegd. Nou, na deze september, eind september zijn we naar Zuid-Afrika gegaan. Heb ik dat seminar gegeven in de Gereformeerde Kerk daar in Oost, in Pretoria Oost. En daar zeggen ze nou het wereldgebeuren in een notendop. Zo heet dat in het Afrikaans. Maar toen hebben we ook gezien dat God koningen laat dromen, grote wereldheersers laat dromen om hen duidelijk te maken dat God het is die koningen aanzet en koningen afzet. Dat hij boven elke menselijke regering staat. En geloof het of niet, maar boven alles, kijk, Nebukadnezar, die kwam op een gegeven moment om Jeruzalem te verwoesten, om de tempel leeg te roven, om mannen, jonge mannen mee te nemen in gevangenschap naar Babel. En dan denk je van, dit is toch de vijand van God? En uiteindelijk heeft Nebukadnezar Jeruzalem verwoest. Weet wat Jeremia over deze Nebukadnezar zegt? Dan zegt Jeremia over deze Nebukadnezar dat God zegt, mijn knecht Nebukadnezar. En hij doet precies wat ik wil. Als Nebukadnezar, die Jeruzalem verwoest heeft, de tempel verwoest heeft, vele Joden vermoord heeft, de knecht van God genoemd wordt, dan durf ik vanmiddag te zeggen dat God zegt, mijn knecht Poetin, mijn knecht Macron, mijn knecht, nou ja, ga zo maar door. Boven elk menselijk geweld, boven elke menselijke regering, staat God. En er staat in de psalmen, God is koning van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zijn koningschap kent geen eind. En toen Johannes op het eilandje Patmos als ballinger gevangen zat door de Romeinen, toen heeft God aan Johannes een visioen gegeven in Openbaring 4. En daar staat er, de hemel ging open voor Johannes. Weet u wat het eerste was wat hij zag? Een troon in de hemel. En ook iemand die op de troon zat. Wat er ook gebeurt in je leven, wat er ook gebeurt in Israël, God is op de troon. En er zal een moment komen, en daar willen we het ook vanmiddag over hebben, er zal een moment komen dat dat koninkrijk van God, Gods koninkrijk, ook hier op aarde gaat neerdalen. Dan wordt vervuld wat we bidden, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En de komst van dat koninkrijk is heel dichtbij. Er zijn twee pogingen, mag ik het zo zeggen, twee pogingen geweest. Om Gods koninkrijk op aarde te vestigen. De eerste poging, dat was door Jozua. Die het volk van God het beloofde land inbracht, weet u waarom? Omdat God daar zijn koninkrijk wilde oprichten. Daar in het land Kanaan. En God was koning van Israël. God zegt zelf tegen Israël, jullie zijn mijn koninkrijk. En ik ben jullie koning. En in 1 Samuel 6, 7 en 8 lezen we dat Israël de koning verworpen heeft. En zei, we willen een koning als andere koningen. En daar zie je al hoe God zijn koninkrijk op wilde richten. En het Joodse volk gezegd heeft, nee, we willen een koning zoals alle andere volkeren. Uiteindelijk is het op niets uitgelopen, want is Israël verstrooid over de hele wereld. De tweede keer was met Johannes de Doper. Dat Johannes de Doper kwam, het koninkrijk is dichtbij gekomen. En de Jezus die ging prediken, het koninkrijk is dichtbij gekomen. En de apostelen uitgezonden werden, het koninkrijk is er. Totdat Jezus door het Joodse volk opnieuw verworpen werd. En Jezus als de koning der Joden aan het kruis stierf. En het Joodse volk koos voor de Romeinse keizer. De tweede keer. Mislukt, zou je kunnen zeggen. Maar God staat erboven. En God is trouw. En ik denk dat wij nu aan de vooravond leven, waarin God de derde keer zijn koninkrijk op aarde gaat oprichten. En alle tekenen wijzen erop. Het is misschien heel gek gezegd, zoals ik dat nu zeg. Alle tekenen wijzen erop dat het dit keer wel gaat lukken. Dat dit keer wel gaat gebeuren. Want er zijn zoveel tekenen uit het woord van God die vandaag letterlijk in vervulling gaan. En elke keer als God zijn koninkrijk op aarde wil oprichten, ontstaat er een enorme strijd. Jozua vocht tegen de koningen die zich samen schaarden in het noorden van Israël, in het zuiden van Israël. Ze trokken gemeenschappelijk tegen Jozua op. Nou, dat zien we vandaag ook gebeuren. Koningen die zich aaneensluiten tegen Israël. Toen God zijn koninkrijk op wilde richten, door Jezus hier op aarde, wat een enorme geestelijke strijd is er geweest. En nu weten we dat meer dan ooit het koninkrijk opgericht zal worden. Nou, we hebben met elkaar nagedacht, hoofdstuk 1 en 2 van Daniël, dat God uiteindelijk alles in zijn handen heeft. En dat Daniël heerser wordt over heel Babel, zijn drie vrienden daarin ook laat meedelen. Het is geweldig hoe God laat zien dat hij dwars door alles heen regeert, de wereldgeschiedenis in zijn handen heeft. We hebben toen gezien de tweede keer dat we samenkwamen, het wereldgebeuren op weg naar het rijk van de antichrist. Want deze 6 hoofdstukken van Daniël laten zien wat er binnenkort gaat gebeuren. Het is profetisch, het is geschiedenis, maar het is ook profetisch. Het is niet zomaar dat Nebukadnezar daar een beeld op richt en waar alle mensen voor moeten knielen. Het is niet zomaar dat er in Openbaring staat dat de antichrist een beeld op zal richten, waar iedereen voor zal moeten buigen. Het is niet zomaar dat er in Openbaring staat dat beeld, dat krijgt een geest en gaat leven. En is als het ware de Big Brother watching you en die zal heel de wereld overzien van wat er gebeurt op deze wereld. Hoe is het mogelijk dat vandaag heel veel jonge kinderen helemaal gek worden als er een uitvoering is in een theater waar een virtueus iemand daar op het podium staat te springen terwijl die helemaal niet echt is. En de mensen verleid worden. Is het gek dat studenten in Enschede naar de Saxion Hogeschool komen en ze komen de entree binnen en dan staat er een hologram en je kunt alle vragen aan deze vrouw stellen. Terwijl het geen echte vrouw is. Maar ze zegt precies waar in welk lokaal welke les gegeven wordt, hoe de roosters zijn. En we raken er aardig aan gewend. Aan dat beeld waarover de Bijbel spreekt en waar iedereen voor zal moeten buigen. Het wereldgebeuren op weg naar die grote wereldleider, de antichrist. En de Bijbel zegt heel duidelijk, en misschien is het ontdekkend voor u vanmiddag om te horen, dat het eerstvolgende koninkrijk over deze wereld is niet het koninkrijk van de Heer Jezus hier op aarde, maar is het koninkrijk van de antichrist hier op aarde, die doet alsof hij Christus is. En waarover we ook kunnen lezen dat alle mensen die dan op aarde zijn, de gemeente is dan al weggenomen, maar al de mensen die dan op aarde zijn, de antichrist zullen aanbidden. En hem zullen erkennen als de wereldleider. Dat staat in de Bijbel. En dat leidt uiteindelijk naar Harmagedon, waarin alle volkeren tezamen zullen komen om tegen Israël te strijden. En dan komt Jezus terug. En dat zien we heel duidelijk in die geschiedenis van die brandende oven. Dat die 3 vrienden, dat Israël dwars door het vuur heen gaat. Maar dat God Israël bewaart. De 4e keer, of de 3e keer, hebben we met elkaar nagedacht over het einde. Het wereldgebeuren op weg naar het einde. En dan komt er een einde aan Babel. Babel begon in Genesis 10 door Nimrod. De kleinzoon van Ham, de eerste wereldheerser. En de eerste wereldheerser bouwde Babel. En het eindigt in Openbaring 17, 18 en 19, waar we kunnen lezen dat Babel in 1 uur tijd verdwijnt. Dat is het einde van de wereldheerschappij. Dat is als het ware de wereldheerschappij in een notendop. Het eindigt. En wat nou zo bijzonder is, Babel eindigt op het moment dat de zoon van Nebukadnezar in Babel zit en dan staat er, hij goot zich vol met wijn, hij vierde feest en hij liet al het gerei uit de tempel van Israël, van Jeruzalem komen en uit het gerei van de tempel van Jeruzalem dronken ze. De Heer Jezus spreekt hierover. Hij zegt, pas op voor de gruwel van verwoesting, die straks in Jeruzalem zal plaatsvinden. Mensen die de tempel onteren en dat straks de antichrist in de tempel zich zal laten aanbidden als God. Nou is het toppunt van afgoderij. Dat deed Belshazzar. En dan staat er aan het einde van dat hoofdstuk 5 van Daniël, in diezelfde nacht werd Babel overwonnen. In diezelfde nacht stierf Belshazzar. Dat is een enorme, belangrijke boodschap. Er komt een einde aan de wereldheerschappij. Maar nu, vanmiddag willen we met elkaar eens gaan kijken naar hoe God Israël daar doorheen loodst. Wat zo heel bijzonder is, als Gods woord het heeft over het herstel van Israël, dan spreekt Gods woord altijd over het feit dat Israël vanuit de graven, vanuit de dood, tot leven zal komen. Er staat bijvoorbeeld in Ezechiël 37 dat Israël vergeleken wordt met een dal vol met dorre doodsbeenderen. Het is zo dood als men kan. En dan moet Ezechiël profeteren, in Ezechiël 37 kunt u erover lezen, en dan komen al die botjes bij elkaar. Ik zeg altijd, dat is het sionisme, een beweging, maar er is nog geen geest. De botjes die komen wel bij elkaar, maar er is nog geen leven. En dan staat er dat Ezechiël opnieuw moet profeteren en er komt de geest van de vier windstreken en die blaast door die lijken die daar liggen in dat dal heen en dan gaan ze ineens staan. Dan komen ze tot leven. Nou, dat gaat met Israël gebeuren in de toekomst. Dat Israël uit de dood opstaat en dat Jezus de koning van Israël wordt. Nou, die opstanding voorafgaand aan het herstel van Israël, of het herstel van Israël, zien we heel duidelijk in Daniël hoofdstuk 6. Nou, we kennen allemaal Daniël hoofdstuk 6. Wie kent het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil niet? Nou, Daniël in de leeuwenkuil is natuurlijk een prachtig verhaal om op de zondagsschool te vertellen. Maar Daniël in de leeuwenkuil is ook niet alleen geschiedenis, maar het is ook profetisch. Want wat er met Daniël gebeurde, die afdaalde in de leeuwenkuil, die afdaalde als het ware in de dood, is ook met Christus gebeurd. Christus die afdaalde in de dood. En is ook met Israël gebeurd. Israël in de leeuwenkuil, Israël in de dood afgedaald. En het is zo mooi dat we in het woord van God kunnen lezen dat het vlees van Christus heeft in veiligheid gewoond. Het is niet aangetast. Hij is met een verheerlijk lichaam opgestaan. En de Heer Jezus zegt, Israël gaat dan wel de dood in, maar Israël zal blijven bestaan. Dwars door de dood heen. En zoals de Messias dwars door de dood heen ging en koning der koningen geworden is, zo zal Israël dwars door de dood het volk van de koning zijn. Het koninkrijk van de Heer. Nou, laten we Daniël 6 maar eens lezen. Ik heb zelfs even nagedacht van welk stukje zal ik hiervan lezen en welk stukje zal ik hiervan niet lezen. Nou, ik ben er niet uitgekomen. En het is misschien vindt u het vervelend, maar misschien ook niet. Maar ik zou graag hoofdstuk 6 met u willen lezen. Ik lees uit de NBG-vertaling en laten we met elkaar gaan luisteren naar die prachtige geschiedenis. En denk daarbij aan, dat gebeurde met Daniël, wat gebeurt er met Christus en wat gebeurt er met het volk van Israël. En dan begint het al direct met Darius de Meder ontving het koningschap. Even een vraagje, van wie ontving hij dat koningschap? Van God. God heeft hem dat koningschap gegeven. Toen hij 62 jaar oud was, het behaagde Darius over het koningshuis, het koninkrijk, 120 stadhouders aan te stellen die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van welke Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was, en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden, inzake het rijksbewind. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond van aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Daarop drongen die rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, overste stadhouders en raadsheren en landvoogden, hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enig god of mens, behalve tot u koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet der Mede en der Perzen, die niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis, nu had hij in zijn huis een bovenvertrek, open venster aan de kant van Jeruzalem, en 3 maal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddend en smekend tot zijn God. Daarop naderden zij tot de koning en spraken tot hem over het koninklijk verbod. Hebt gij niet een verbod uitgevaardigd dat ieder mens die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enig god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde, de zaak staat vast naar de wet der Mede en Perzen, die niet kan worden herroepen. Toen zeiden zij tot de koning, Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft geen acht geslagen op u, o koning, noch op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd, maar 3 maal daags verrichtte zijn gebed. Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste. En hij zon op middelen om Daniël te bevrijden, ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Toen drongen die mannen onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, weet de koning, dat er een wet van Mede en Persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd, veranderd kan worden. Daarop gaf de koning bevel en men haalde Daniël uit en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zeide tot Daniël, uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. En er werd een steen gebracht op de opening van de kuil en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht die nacht vasten door. Hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot van hem. Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging inderhaast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met droeve stem. De koning nam het woord en zeide tot Daniël, Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden? Toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning ten zeerste verheugd. Hij gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. Daniël werd uit de kuil opgetrokken en geenerlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. En de koning gaf bevel en men haalde de mannen die de aanklacht tegen Daniël ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil, hen, hun kinderen en hun vrouwen, en ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hen meester. Zelfs al hun beenderen vermorzelden zij. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, hoort u het goed, alle volken, natieën en talen die de ganse aarde bewonen. Mensen, wat hier gebeurt is niet in een klein uithoekje van de wereld gebeurd. Echt niet. Alle volken, natieën, talen die op de ganse aarde bewonen. Uw vrede zijn groot. Door mij wordt bevel gegeven dat men in de gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal vrezen en beven. Want hij is de levende God. Die blijft in eeuwigheid, zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Het wereldgebeuren op weg naar het Messiaanse Rijk. Hij bevrijdt en redt en doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel uit de macht der leeuwen heeft bevrijd. En deze Daniel stond in hoog aanzien onder de koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Zo mooi dat Daniel heeft het allemaal overleefd, de hele ballingschap, tot aan het moment dat Kores zei, en nou mogen jullie weer terug. Om daar in Jeruzalem een huis voor de God van Israël te bouwen. Ik vind het zo'n geweldige geschiedenis die we vanmiddag met elkaar gelezen hebben. En eigenlijk, als je de geschiedenis van Daniel leest, dan lees je ook iets over de geschiedenis van Jezus. Nou, want weet je, als je hier over Daniel leest, dat Daniel overtrof al die anderen. En wat gebeurde dan? Dan werden ze jaloers. Wat hier die rijksbestuurders deden en die stadhouders, die Daniel het licht niet in zijn ogen gunden. Nou, dat zie je ook toen Jezus op aarde was. De houding van farizeeërs en schriftgeleerden die hem niet uit konden staan. Omdat er een uitnemende geest in hem was. Hij was veel meer dan hen. En dat zie je heel duidelijk, het leven van Jezus op aarde, te midden van die farizeeën, de sadduceeën, die hem niet uit konden staan, want Jezus die was veel meer dan hen. Een uitnemende geest. Ik denk heel vaak aan wat er in een Numeri staat over het Joodse volk. Een volk dat alleen woont en zich niet onder de naties rekent. Israël is en blijft een heel bijzonder volk. Heeft u het ooit in de geschiedenis gehoord dat zonder dat een vijandig volk daar is, overal in Libanon ineens allemaal van die piepers ontploffen? Dit is nog nooit gebeurd. Dit is zo uniek in de geschiedenis. Het is een heel bijzonder volk dat op één moment zoveel honderden Hezbollah-strijders getroffen heeft. Omdat ze zo'n pieper bij zich hadden. Weet je, het is en het blijft een heel bijzonder volk. En de volkeren zijn zo jaloers op het Joodse volk. En het leidt uiteindelijk, weet je, dan komt er een moment dat Satan weet, er is maar één manier om dat volk te overwinnen, dat is dat er niet meer gebeden zal worden. Want ik heb ook de vorige keer gezegd, Gods hoofdkwartier, waar de strijd uiteindelijk gestreden werd, werd gestreden in de bovenkamer van Daniel. En Satan wilde er alles aan doen dat er niet meer gebeden werd. En Satan dacht, dit leidt tot de overwinning. Weet je, ook in je persoonlijk leven. Satan zal er alles aan doen dat je geen tijd meer neemt om te bidden. Satan die lacht soms om al onze bijbelstudies. Satan lacht soms om al onze activiteiten die we hebben. Maar als we gaan bidden, dan wordt hij bang. Het gebed is zo belangrijk. En Satan die denkt dat hij Israël hiermee kan treffen. En weet je, dan hebben we te maken met deze Daniel, waarvan we lezen dat hij zo trouw was. En zo de Heer toegewijd. En dan zoeken ze in vers 5 naar een aanklacht tegen Daniel. Ik heb pas ook gezegd, Israël is opnieuw aangeklaagd door Zuid-Afrika. Israël wordt aangeklaagd door het internationaal gerechtshof. Dat betekent zelfs dat Netanyahu niet eens meer vrij zich kan bewegen. Dat heb ik al gezegd. Weet u, het internationaal gerechtshof, wat Israël vandaag aanklaagt, zal binnenkort verplaatst worden uit Den Haag naar Jeruzalem. En daar staat in Joël 2... en in Matteüs 25, dat voor Jeruzalem zal de Heer Jezus zijn troon plaatsen. In het dal van Jozefat. En daar staat er, en dan zal hij alle volkeren der aarde ter verantwoording roepen. Naar dat wat ze met zijn volk gedaan hebben. Dus dan wordt het internationaal gerechtshof uit Den Haag verplaatst naar Jeruzalem. En dan zal de Heer recht spreken tussen de schapen en de bokken, zoals we dat in Matteüs kunnen zien. Nou, de trouw van Daniel, hij was trouw. Elke dag, 3 keer bad hij. Net zoals dat in Israël er 3 gebedsuren waren, heeft hij die gebedsuren meegenomen naar de bovenkamer, toen hij in gevangenschap zat, en heeft elke dag 3 keer een gebedsmoment gehad, waarin hij zijn knieën boog voor de ramen, de open vensters naar Jeruzalem, waar hij bad en loofde en smeekte voor de Heer. Nou, wat we hier in vers 5 kunnen vinden, dat is dat dit verboden werd. Je vraagt je wel eens af, hè. Die rijksbestuurders, die zeggen, alle rijksbestuurders en alle stadhouders hebben vergaderd en hebben dit besluit genomen. Nou, dat is natuurlijk een grote leugen. Want een van de rijksbestuurders was Daniel zelf. En die hebben ze dus er niet bij gehad. Er wordt gelogen. Als er ooit een leugengeest is, dan is het ook vandaag wel. Wat wordt er gelogen? En dan denk ik wel eens, die koning, wat is er met hem aan de hand geweest? Dat de koning daarin in meegegaan is en gezegd heeft, ja oké, dat vind ik wel een mooie wet. Dus iedereen die iets wil vragen, moet bij mij zijn. Nou, ik zou dat toch niet aan moeten denken om al die vragen. Dus een hele vreemde formule. Maar toch, ze drukken die wet erdoor. En een van de dingen die mij dan opvalt, het is een wet van Meden en Persen. Dat doet me aan iets anders denken. Het is een wet waar je niet aan kunt ontkomen. Dat doet me denken aan dat wat God geschreven in zijn wet. Er was geen andere mogelijkheid dan dat Jezus moest wel sterven. Als hij met de 2 Emmausgangers op pad loopt, dan zegt hij Jezus, moest de Christus niet sterven. Er was geen andere weg. De wet van God zei, als je zondigt, dan moet je sterven. Dat was Gods wet. En we kunnen Gods wet niet zomaar eventjes veranderen. Dus in het feit dat Daniel de leeuwenkuil ingegooid werd, werd de wet vervuld. De wet van Mede en de Persen werd vervuld. Het feit dat Christus voor onze dood inging, werd de wet vervuld. Je kon er niet onderuit. Dat was een wet van Mede en Persen. Maar vooraf, dan zie je dat ze zoeken naar een aanklacht. Kijk er maar in vers 5. Ze probeerden een grond van een aanklacht tegen hem te vinden. Ze konden geen enkele grond van een aanklacht tegen hem vinden. Het lijkt net of de Heer Jezus hier voor Caiaphas staat. Of voor Pilatus. En beide hebben ze gezien van, we kunnen geen aanklacht tegen hem indienen. Het is net alsof je hier een stukje krijgt van de Heer Jezus. En dan, wat mij zo opvalt, dat is dat er een aanklacht tegen hem ingediend wordt. Hè, als u kijkt in vers 14 van Daniel 6. Daar staat het, toen zeiden zij tot de koning, één van de ballingen uit Juda. Daniel. Waarom hebben ze nou niet gewoon gezegd, Daniel heeft het gedaan? Hij was één van de belangrijkste mensen van, nee, één van de ballingen van Juda. Ze moesten heel duidelijk zeggen, het was een Jood. Het was een Jood. En hier zie je ook weer heel duidelijk hoe mensen zo'n enorme hekel kunnen hebben aan het Joodse volk. Eén van de ballingen van Juda. Hij heeft het gedaan. En dat zie je heel duidelijk, dat het antisemitisme in deze tijd enorm toeneemt. Nou, kijk, wij lezen deze geschiedenis achteraf. Daniel stond ervoor, hè? Kent u dat stukje van die 3 vrienden van Daniel? Die 3 vrienden van Daniel, die zeiden, wij zullen niet voor u buigen. Wij zullen niet voorbuigen. De God die wij dienen, die kan ons verlossen. En weet je wat die drie vrienden dan zeggen? En ook al zou hij het niet doen. Het is dat, hè? Ook al zou God het niet doen. Och, er zijn heel veel Joden wel door het vuur heen gegaan en gedood. Er zijn heel wat christenen wel door het vuur heen gegaan en gedood. Ook al zou God het niet doen. Wij zullen niet buigen voor dit beeld. Wat geweldig van deze drie vrienden. En dit is Daniël. Zullen we samen in de geest eens naar de rand van die leeuwenkuil gaan? Dan staan we bij dat gat waaronder die leeuwen daar op de bodem van die spelonk daar heen en weer lopen om te kijken of ze nog een stuk vlees krijgen. We staan aan de rand van de leeuwenkuil. En wat is dan toch geweldig? Dat er iemand in onze plaats naar beneden sprong. En dat deed Jezus. Hij was bereid om voor ons de dood in te gaan. De onschuldigen die ze geprobeerd hebben te beschuldigen. Degene die de wet vervuld heeft. Hij was bereid om naar beneden te springen. Voor jou. Om de wet te vervullen. Want we waren allemaal schuldig tegenover God. En wat zie je dan gebeuren? Dan zie je gebeuren dat de koning, die zegt Daniël, de God die je zo dient, zo volhardend dient, die bevrijdt u. Wat een hoop, hè? En dan wordt de leeuwenkuil gesloten. Het lijkt net precies hetgeen als wat er met Christus gebeurde. Het graf wordt gesloten en er wordt een grote steen voor gerold. En wat doen ze met die steen? Die wordt ook nog eens een keer verzegeld. Precies hetgeen wat ook met het graf van Christus gebeurde. Zo van, het is nu voorbij. Het is klaar. Weet je, dat gebeurde met Israël ook. Toen 70 na Christus de stad verwoest werd. De tempel verwoest werd. Honderdduizenden Joden afgeslacht werden door het Romeinse leger. Josephus die schrijft dat het bloed door de straten van Jeruzalem kniehoog stroomde. Zo werd het Joodse volk afgeslacht, daar in Jeruzalem. De Olijfberg stond vol met kruisen, waar Joden gekruisigd werden. En de overblijfsels van het Joodse volk zijn verstrooid over de hele wereld. En je zou kunnen zeggen, hiermee is het einde van Israël. Het is klaar. Maar God heeft gezegd, midden in de leeuwenkuil, ik ben erbij. Want Israël wordt ook vergeleken met de leeuw van Juda. De opening werd verzegeld. En dan zien we dat de koning naar zijn huis gaat. En hoe zal die nacht geweest zijn? De koning die kan niet slapen. Is onrustig, die vast. En hij weet niet hoe hij de nacht door moet komen. Ik zou wel eens willen kijken hoe Daniël daar in die leeuwenkuil daar die nacht doorgebracht heeft. Er staat misschien wel goed om dat eens even te lezen in Psalm 91. Psalm 91. En Daniël heeft deze psalm ook gekend. In Psalm 91, daar staat zo mooi. En nogmaals, wat David zegt over de Messias, mijn vlees zal in veiligheid wonen. Dat schrijft hij ook over het Joodse volk. Dwars door de dood heen zal God Israël bewaren. Nou, er staat in Psalm 91 vers 9 zo mooi, want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutsen gesteld. Geen onheil zal u treffen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat ze u behoeden op al uw wegen. Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Vers 14. Wat hebben we daar gelezen? Omdat hij mij zeer bemint. Hebben we dat niet gezien in de serie die we in september gehouden hebben? Dat drie keer in het boek Daniël wordt Daniël genoemd. Daniël, gij zeer beminde man. Daniël, gij zeer beminde man. De zeer beminde man werd dwars door de leeuwenkuil heen behouden. Het, mag ik het zo zeggen, het zeer beminde volk van God. Wat God zegt, mijn hart breekt. Als ik zie hoe het volk van God zijn Messias verlaten heeft. Als er staat in het woord van God dat God zegt, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Nou, als ik uw oogappel aanraak, dan komen de tranen uit uw ogen, hoor. Als mensen het volk van God, Israël, aanraakt, dan krijgt God tranen in zijn ogen. Het zeer beminde volk van God, omdat gij mij zeer bemint, zal ik u bewaren, zal ik je bevrijden. Nou, ik weet niet hoe Daniël die dag doorgebracht heeft. Misschien wel heerlijk met zijn hoofd op de manen van een mannetjesleeuw. Maar hij heeft er in alle eerbied en rust die nacht doorgebracht. God heeft hem bewaard. En dan lijkt het net of je te maken krijgt met de paasgeschiedenis. Want er staat er, toen het nog donker was bij het krieken van de dag, gingen de vrouwen op pad naar het graf. Nee, ging deze koning, Darius, die ging op weg naar het graf. Naar deze leeuwenkuil. En het is toch te gek voor woorden dat deze koning Darius er bij het graf komt en begint te roepen. Daniël? Ja, natuurlijk niet. Daniël is opgevreten door de leeuwen. Maar dat deze koning tot de conclusie komt, zou die God van Daniël hem gered hebben. Daniël, gij zeer beminde man, Daniël. En dan roept hij Daniël niet bij zijn naam Belshazzar, maar bij Daniël. En Daniël betekent God is rechter. Deze koning die zo'n wijde heerschappij heeft over de hele wereld, komt daar bij dat graf en die roept, Daniël, heeft jouw God jou bewaard? Nou, en dan antwoordt Daniël de koning. En dan staat er dat hij de koning beantwoordt, ik heb geen misdaad gedaan. En dan staat er in vers 24, toen werd de koning zeer verheugd. Als je over de paasgeschiedenis leest, ze werden uitermate verblijd. Wat een vreugde door de opstanding van Christus. En weet je, hier zien we dat Daniël uit het graf getrokken wordt en er wordt geen letsel aan hem gevonden. En weet je wat het resultaat is? Nou, Daniël, die wordt uit de leeuwenkuil getrokken. En dat is precies hetgeen, laten we het maar even lezen in het boekje Jona. Jona, dat staat ook in bij de kleine profeten. Jona, Micha, Naam, Habakkuk. Daar wordt Jona niet in een leeuwenkuil gegooid, maar er komt Jona terecht in het dodenrijk. In de diepte. Nou, het zal je maar gebeuren, hè? Het zal je maar gebeuren dat je overboord gegooid wordt. Je wordt opgeslokt. Waarschijnlijk door een potvis of een grote haai. Of, hè? En dan kom je daar in dat ingewand van die vis. En Het is pikkie donker. Het water spoelt over je heen. Ik weet niet of iemand jullie dat wel eens meegemaakt heeft, maar ik niet. Nou, dan zit je daar in het ingewand van zo'n vis. Stinken, want allemaal maagzuur van zo'n vis die alles verteert. En dan na 3 dagen wordt Jona uitgespuugd. En dan staat er in vers 6, het vers 6, er staat: tot de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendelen der aarde waren voor altijd achter mij. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog, o Heere mijn God. Dit gebeurde op de 3e dag. Op de 3e dag werd Jona weer aan land gespuugd. Er staat in Joël 2, na 2 dagen zal ik Israël weer herstellen. Op de 3e dag komt Israël weer terug. In 2070 is het inderdaad 2000 jaar geleden dat Israël, net zoals Jona, onder de Volkerenzee, in de Volkerenzee ten onder ging. En Jona werd weer uitgespuugd. Israël komt weer terug. En wat is het geweldig dat juist daar, bij Haifa, de eerste Joden weer als het ware uitgespuugd werden op het strand. En de staat Israël weer gingen opbouwen. Jona, die geroepen was als een profeet. Jona, die van God een roeping kreeg. En Jona, die zei: nee, ik ga de andere kant op. Israël, die door God geroepen werd. Maar Israël was ongehoorzaam. En is het niet zo dat God zegt: oké, voor Jona pak ik wel een ander volk. Nee, maar dat Jona een tweede kans krijgt. En dat gaat met Israël gebeuren. Israël krijgt van God een tweede kans. En Israël zien we vandaag uit de dood als het ware omhoog komen. Net zoals Daniel uit de leeuwenkuil omhoog kwam. En wat is het resultaat? Nou, er staat, laat het maar even lezen in vers 26. Toen dat gebeurde, toen Daniel tot leven kwam, als het ware uit de dood tot leven kwam. Als Israël vanuit de dood tot leven komt, dan staat er in vers 26. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen die de ganse aarde bewonen: uw vrede zijn groot, door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniel zal vrezen en beven. Want hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Er komt een moment dat God zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen. En dat alle volken, talen en natiën en alle koningen zelfs jaarlijks zullen optrekken naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de koning van Israël. En de koning van Israël is dan niemand anders dan de grote David, koning Jezus. In Zacharia staat zo mooi: en hij zal de enige koning over deze hele wereld zijn. En het is zo geweldig om te zien dat God dit hoofdstuk, Daniel 6... waarin je ziet dat Daniel zo de dood inging, zo begraven werd, maar ook weer opstond, dat dit profetisch is voor dat wat later met Christus zou gebeuren. En dat dat profetisch is voor dat wat in onze tijd gaande is. En het zal niet zo lang meer duren dat God zijn koninkrijk gaat oprichten hier op deze aarde. En dat alle koningen zullen beseffen: er is maar 1 koning. En dat is de Heer Jezus, de koning van Israël. De koning die in Jeruzalem zal regeren. Hij is de levende God. Hij is de eeuwige God. Hij is de regerende God. Hij is de almachtige God. En hij is de verlossende God. Zo wordt de God van Daniel geprezen aan het einde van deze geschiedenis. En nogmaals, we leven in hele bijzondere tijden, waarin van alles, ja, zoveel profetie in vervulling gaan. En daarom is het zo belangrijk om klaar te zijn voor onze ontmoeting met de Heer Jezus. Amen. Zullen we met elkaar de Heer danken en daarna zingen we nog een prachtig lied. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. En het zesde hoofdstuk van Daniël, het wereldgebeuren op weg naar het Messiaanse Rijk, mochten nadenken over dat wat er met Daniël gebeurde. Daniël die volkomen onschuldig was. Een prachtig mooi beeld van de Heer Jezus. Ze konden geen schuld, geen kwaad, geen misdaad, geen nalatigheid in hem vinden. En toch werd hij in de leeuwenkuil gegooid. Heer Jezus, u heeft onze zonde gedragen. Er was aan u niets verkeerds. U was volmaakt, maar u was bereid om voor ons de dood in te gaan. Maar Heer Jezus, als de leeuw van Juda heeft u overwonnen. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor ons. U heeft de dood overwonnen. En niet alleen voor ons, maar ook voor uw volk, uw eigen volk Israël. Wat straks vanuit de dood tot leven zal komen. En alle volkeren zullen moeten erkennen dat het volk van Israël het volk van God is. Het koninklijke volk. Waarin de koning der koningen zijn koninkrijk zal vestigen in Jeruzalem. Heer, dank u wel voor deze middag. Dank u wel dat we hebben beseft dat het de wet van Mede en Perzen was. Onveranderlijk. En dat het ook uw wet was, Heer God, die onveranderlijk is. Waarvan u zei, het loon wat de zonde geeft, is de dood. Maar ik dank u wel dat de Heer Jezus voor ons de dood is ingegaan. Om ons te redden. En om ons eeuwig leven te geven. Heer, dank u wel dat we in deze tijd, waarin we heel veel dingen zien gebeuren, waarin de rampen toenemen, wereldwijd, waarin de oorlogen toenemen, waarin de wetsverachting toeneemt, de maatschappij verruwt. Heer, dat we dan mogen weten, ja, we zijn niet meer van deze wereld, maar we kijken uit naar de komst van Jezus. En we danken u, Heer Jezus, Dat we weten dat we door genade uw kinderen geworden zijn, Heere God. En dat we weten, Heer, dat u komt ons verlossen. De dag van Christus breekt aan. En laat het dan zo zijn zoals we hier zitten vanavond. Dat we allemaal weten dat u voor ons die straf gedragen hebt. Dat u voor ons die leeuwenkuil ingesprongen bent. Om ons te redden van de eeuwige dood. En ik dank u wel dat we door u voor tijd en eeuwigheid behouden zijn. En dat we niet bang hoeven te zijn voor de toekomst, maar dat we uit mogen kijken naar uw komst. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks ook met ons meegaan naar huis, ons ook zegen op de plaats waar u ons gesteld hebt, en ons uw genade tonen, ook in de komende tijd. En dan willen we ook heel in het bijzonder bidden voor uw volk Israël, wat zo aangeklaagd wordt, zoals Daniël ook aangeklaagd werd. En misschien ook in de leeuwenkuil terechtgekomen is. En bedreigd wordt. Maar we danken u, Heer, u gaat met uw volk mee. Dwars door alle ellende heen. En uiteindelijk, Heer, zal uw volk ongeschonden tevoorschijn komen. En zal uw volk een zegen worden te midden van de mensheid. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een prachtig lied zingen. Lied 792. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jezus komt. Zullen we gaan staan voor de zegenbeden en dan zingen we daarna nog dat prachtige lied Kroon hem met gouden kroon. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem thuis mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja, amen. We gaan met elkaar dat prachtige lied zingen, Kroon en met gouden kroon. En wilt u ook denken aan de offerkisten die aan de uitgang staan, waarin u mee kunt helpen met dit werk. En er is voor iedereen een kopje koffie als u dat wilt. Lied 722. 722.